Dit is de ADHD bij Vrouwen podcast met Jorna Postma, aflevering 44. In deze aflevering gaan we het hebben over welke plek ADHD nu eigenlijk inneemt. In mijn leven, in jouw leven, in de maatschappij. De plek die het nu inneemt en de plek waar het mij betreft hoort. Dat kunnen natuurlijk twee verschillende dingen zijn. En dat klinkt misschien een beetje vaag en om de hete brei heen draaien, maar dat is niet wat ik wil, want ik heb er een hele duidelijke mening over, een gefundeerde mening, laten we daar wel eens over zijn. Want als je vaker naar mijn podcast luistert, dan weet je inmiddels dat ik een beetje een wetenschapsfreak ben. Ik ben eigenlijk gewoon een nerdy. Ik lees wetenschappelijke onderzoeken en artikelen voor mijn lol. In mijn vrije tijd, omdat ik daar blij van word. Omdat ik de werking van het brein zo ongelooflijk fascinerend vind. En daar alles over wil weten. En dat is echt mijn hyperfocus. Het verveelt me ook echt helemaal nooit. En iedere keer krijg ik daardoor nieuwe inzichten. En vallen er meer puzzelstukjes op hun plek. Die ik dan vervolgens weer deel met jullie door bijvoorbeeld deze podcast. Of je coach... coachie bij mijn maken van ADHD jouw superpower programma, of op Instagram of op Facebook. Overal deel ik kleine stukjes van wat ik leer uit deze onderzoeken. Dus mijn mening is niet zomaar een mening, is eigenlijk altijd wel gebaseerd op wetenschap. Niet zomaar een uit de lucht gegrepen idee wat ik ongenuanceerd de wereld inslinger, waar we op dit moment al veel te veel last van hebben, als je het aan mij vraagt. Maar ik ben dus ook echt een fact-checker. Ik probeer altijd die ideeën die ik heb te toetsen aan de wetenschap en de theorie erachter te verifiëren. Met als kanttekening dat als je op zoek gaat naar iets wat jouw mening staaft, dat je dat dan ook altijd vindt. En als je iets zoekt wat tegenovergesteld is van jouw mening, vind je het ook altijd. Maar in ieder geval, daar probeer ik ook een beetje de kaf van het koren uit van elkaar te scheiden. En dit heeft natuurlijk ook wel een disclaimer, want ik hou van wetenschap. Ik ben echt een wetenschap-aficionado, zeg maar. Maar ik ben geen wetenschapper. Ik hou van hoe het brein werkt, maar ik ben geen psycholoog of psychiater of arts. Er zijn altijd dingen die ik niet weet. En omdat ik nu natuurlijk nog niet weet de dingen die ik nog niet weet, dat is een beetje meta, is het voor mij ook een zoektocht. En dat blijft het ook altijd. Ik probeer zo dicht mogelijk bij de feiten te blijven, zoals ik die op die moment heb in ieder geval. En dat vind ik dus wel een belangrijk punt. Dat je niet alles wat ik zeg voor waarheid aanneemt, maar dat je zelf ook kritisch blijft nadenken of dat wat een ander zegt, of dat zinnig is, of dat voor jou en bij jou ook klopt, of het goed voelt. Want ik spreek natuurlijk ook voornamelijk vanuit mijn ervaringen, vanuit de ervaring van mijn mensen in mijn omgeving en mijn klanten, mijn coaches. Maar oké, dat gezegd hebbende, daar gaan we. Laten we het eerst gaan hebben over de plek die ADHD nu heeft in de maatschappij. Want veelal wordt ADHD gezien als probleemgedrag. Kinderen met ADHD worden vaak gezien als stoorzenders in de klas. En dat is niet overal hoor. Ik hoor en zie ook van andere ouders dat er steeds meer erkenning voor ADHD-kinderen komt in de klas. Al hoor ik ook wel schrijnende gevallen. En ik zie dat ook wel bij leerkrachten, dat er soms wel een omslag plaatsvindt. En ook volwassenen met ADHD worden niet altijd geaccepteerd. Of in ieder geval hebben ze zelf het gevoel dat ze niet altijd geaccepteerd worden. Volwassenen met ADHD zijn ook niet altijd open over dat ze ADHD hebben of wat ze nodig hebben. Precies hierom, omdat ze het gevoel hebben dat ze niet geaccepteerd worden. Dat ze er niet mogen zijn zoals ze zijn. Dat ze niet geaccepteerd worden in het iets anders zijn dan andere mensen. En dat is vooral omdat er nog heel veel onwetendheid omheen hangt. En ze de confrontatie niet aan willen gaan over dit onderwerp. Ik heb hier ook al in eerdere aflevering over gemaakt. De link hiernaar vind je in de show notes. Dat is een aflevering over waarom ik vind dat je wel moet vertellen dat je ADHD hebt. En hoe je dat dan doet. Maar goed, ADHD valt zelfs officieel onder de geestelijke gezondheidszorg, de GGZ. Want het staat in de DSM. Dat is DSM is het handboek van de GGZ. Dat is de Diagnostics and Statistics. Ik kan het niet uitspreken. Dit is erg leuk voor een stotteraar. De Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders. Daar staat de DSM voor. Dus het is officieel een stoornis. Het zit ook in de naam. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Of Attention Deficit Disorder. Disorder is Engels voor stoornis, dus een aandachtstekortstoornis. En omdat het in de DSM staat, zal het in de reguliere gezondheidszorg veelal ook als probleem gezien blijven worden. Als iets dat je moet behandelen. Als iets dat niet normaal is. Want in de GGZ behandelen ze mensen. Wat moet je er anders mee doen? En mijn stiekeme missie is om over 30 jaar ADHD uit de DSM te hebben. Dus ik denk dat we, want ik denk namelijk ook dat we ernaar moeten streven om het uit de DSM te halen. En ADHD op zich niet te behandelen als stoornis. Het kan wel gepaard gaan met allerlei comorbide stoornissen, heet het dan. Dingen die tegelijkertijd voorkomen met ADHD. En ADHD's hebben ook een veel grotere kans om tegelijkertijd andere dingen te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld een depressie of een angststoornis. En dat zijn wel dingen die je moet behandelen. Maar ik ben van mening dat je de ADHD niet zou moeten behandelen. Dus dat kan ook. Er worden af en toe dingen uit de DSM gehaald. Want ter referentie tot 1973, dat is 2 jaar voor mijn geboorte, tot 1973 stond homoseksualiteit ook in de DSM als zijnde een stoornis, zeg maar als klein voorbeeld. En pas in 1990 heeft de World Health Organization, de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, homoseksualiteit van de internationaal erkende lijst van de internationaal erkende ziekte gehaald. En dat vind ik eigenlijk best wel schandalig, want dat is nog niet eens zo gek lang geleden. Dat is pas 30 jaar terug. Dus door voortschrijdend inzicht en meer kennis over, kunnen tijden en meningen veranderen. En ik hoop dat dat bij ADHD ook gebeurt. En ik hoor nu ook jouw stem in mijn achterhoofd dat kritisch is. En joepie, daar ben ik heel erg blij mee, dat je ook kritisch bent. En zo zegt, ja, leuk hoor Jorna, dat jij niet vindt dat ADHD geen stoornis is. Maar ondertussen ondervind ik er wel heel veel problemen mee. En I get it, dat snap ik. I've been there. Ik snap dat echt helemaal. I know where you're coming from. En ik durf daar nog wel een bewering overheen te doen. Dat het niet aan de ADHD ligt dat je problemen hebt. Maar dat de problemen die je hebt ook voornamelijk liggen aan het niet proberen te hebben van ADHD. En dat ga ik natuurlijk uitleggen. Want dat is nogal een statement die ik daar eventjes neerplop. Dat ik nu niet zeg van oké, dit is wat het is en doe je tot de volgende keer. Maar ik leg het uit. Maar oké, eerst even wat achtergrondinformatie. Want eigenlijk vind ik dat ADHD als stoornis niet bestaat. En dat daarom het hebben van ADHD niet de juiste term is om het te duiden. Het is een label dat je opgeplakt krijgt. Waardoor het inderdaad iets wordt wat buiten jezelf ligt. Wat je kunt behandelen omdat het geen onderdeel is van wie je bent. In aflevering 42 van de podcast leg ik dat verder uit. Die podcast die gaat over ben je ADHD of heb je ADHD. En die link zet ik ook in de show notes neer. Terwijl als ik naar mezelf kijk, ik niet zou weten waar ik begin en de ADHD ophoud. Of andersom. ADHD is niet iets wat ik heb. Het is ook niet iets wat ik ben. Het is niet iets wat je er zomaar uit kan snijden. Als een gezwel. Maar het is wel iets wat onlosmakelijk onderdeel is van wie ik ben. Van mijn karakter. Echt van mijn intrinsieke ik, zeg maar. Met de goede en slechte kanten. Echt dat hele totaal pakket. En ik kan natuurlijk niet alleen de slechte kanten wegsnijden en de goede kanten behouden. Zo werkt het leven helemaal niet. Het is misschien een beetje een filosofisch uitgangspunt. Laat ik een ander voorbeeld geven. Zoals de kenmerken van ADHD en die van hoogbegaafdheid, die lijken heel veel op elkaar. Ze hebben een hele sterke overlap. Terwijl hoogbegaafdheid dan weer niet in de DSM staat als zijnde een stoornis. Terwijl hoogbegaafden die niet van zichzelf weten dat ze hoogbegaafd zijn, en ook als ze het wel weten, soms ook tegen heel veel dingen aanlopen en daarbij hulp nodig hebben. Maar het staat niet in de DSM, dus is het geen stoornis. En daarmee wil ik ook niet zeggen dat elke ADHD'er hoogbegaafd is, alhoewel het bij ADHD wel meer voorkomt dan in de gemiddelde populatie. En ook niet wil zeggen dat elke hoogbegaafde ook ADHD heeft. Maar daarom vind ik de term voor ADHD een betere term vind ik dan anders begaafd. Dat vind ik voor ADHD een veel betere term dan ADHD is. En dan past het ook binnen hoogbegaafdheid, want hoogbegaafdheid is niet alleen een hoge IQ hebben, het is ook op een andere manier denken. En juist die andere manier van denken is die overlap met ADHD. een hoopbegaafdheid is dus ook veel meer dan alleen een hoge IQ. Net zoals dat ADHD veel meer is dan alleen de hyperactiviteit of alleen maar dat snel afgeleid zijn. En met de term anders begaafd dek je wat mij betreft ook veel meer de lading dan met aandachtstekort of hyperactiviteitsstoornis. En nu volgt een klein stukje wiskunde, of eigenlijk statistiek. Dat is een kleine waarschuwing. Ik was heel erg goed in statistiek op de middelbare school en tijdens mijn studie. En dat vond ik ook super leuk en interessant. Dus ik vind daarom wetenschappelijke studies lezen ook zo leuk. Omdat er heel erg veel gebruik wordt gemaakt van statistiek. En ik gewoon snap hoe dat werkt. En zonder jullie helemaal te gaan vervelen met normaalverdelingen en standaarddeviaties en klokvormige grafieken. Geef ik jullie een klein voorbeeld. Zoals de gemiddelde lengte van de Nederlandse vrouw ligt rond de 1,70 meter, dus rond de 170 centimeter. En zullen niet eens zo gek veel vrouwen zijn die precies deze lengte hebben, wel heel veel die rond dit gemiddelde zitten. Dus het grootste deel van de Nederlandse vrouwen wijkt niet meer dan een paar centimeter van dit gemiddelde af. En hoe groter de afwijking van het gemiddelde is, hoe minder vaak dit voorkomt. Er zijn wel vrouwen van 1,90 meter. Je ziet ze alleen minder vaak dan vrouwen van 1,72 meter. Er zijn ook vrouwen van 1,50 meter. Maar ook deze zie je minder vaak dan vrouwen van 1,68 meter. Het bestaat wel, het komt alleen minder vaak voor. En zo zie ik het ook met het totaalpakket aan kenmerken dat we nu ADHD noemen. Er zijn nieuwere onderzoeken die zeggen dat ADHD voorkomt in ongeveer 10% van de gehele populatie. In tegenstelling wat de GGZ nu als standaard houdt. Dat is bij kinderen dat het 7-8% is. En bij volwassenen 2-3%. Alsof het opeens overgaat als je volwassen bent. Maar goed, dat is een andere discussie. Dat je eroverheen groeit. Dat is ook niet helemaal waar natuurlijk. Dat weten wij net zo goed. Want ongeacht of je nou kind bent of volwassen, het zit in je DNA. En wetenschappers die vermoeden dat er duizenden genen betrokken zijn bij het ontstaan van ADHD. En daar hebben ze nu nog maar een fractie van ontdekt. Maar als het in je DNA zit, gaat het natuurlijk niet over als je volwassen bent. Hè? Hooguit heb je geleerd om je aan te passen, waardoor het aan de buitenkant minder opvalt. Maar die 10% is volgens de nieuwste onderzoeken is dus best heel erg veel. Dat is veel meer dan hoogbegaafdheid. Hoogbegaafd is officieel met een IQ boven de 130. En het gemiddelde IQ ligt op de 100. En met een IQ van boven de 130 is ongeveer 2,5% van de populatie. Dus op 17 miljoen Nederlanders zijn er 1,7 miljoen ongeveer die dan in aanmerking zouden kunnen komen voor het stempel of het label ADHD. Dat vind ik dus best wel veel. Maar waarom niet iedereen die diagnose heeft, is omdat niet iedereen met ADHD leidt tot problemen. De een heeft er meer last van dan de ander en de een kan er beter mee omgaan dan de ander. En tegenwoordig is het zo met een ADHD-diagnose, als je die vragenlijst beantwoordt bij je diagnosestelling, dat je er last van moet hebben. Pas als je er last van je kenmerken hebt, dan heb je ADHD. Terwijl je best dezelfde kenmerken kan hebben en er geen last van hebben, maar dan heb je dus ook geen ADHD volgens de DSM-norm dan. Want er zijn ook een hoop mensen die het gewoon vanuit intuïtie en vanuit hun opvoeding gelukt is om er op een goede en constructieve manier mee om te gaan, zonder onnoemelijk veel problemen. En ik zei net al dat op dit moment is het ook zo dat je volgens de DSM pas ADHD hebt als je er last van hebt. Dat is een heel subjectieve manier van diagnosticeren. Als je er geen last van hebt, heb je dus geen ADHD. Daar komt het kort gezegd op neer. En ook daardoor voel ik vanuit mijn tenen, en dat heb ik eigenlijk al vanaf het moment dat ik beter ADHD heb gehad, dat ik vanuit mijn tenen voel dat het geen stoornis is. Ik ben niet gestoord. Dat is dan eigenlijk wat je zegt als je een stoornis hebt, dat je dan zelf gestoord bent. Dus zo voel ik het helemaal niet. Ik ben gewoon ik. Want als je ermee om kunt leren gaan, als de ernst van de kenmerken sterk afhankelijk is van omgevingsfactoren, en daar is iedereen het ook wel over uit dat dat een hele grote factor is in de ernst van je symptomen, van je kenmerken, is het dan nog wel een stoornis van de persoon die ADHD heeft? Of is het eerder een resultaat van diezelfde omgevingsfactoren die niet optimaal zijn? En ik denk dat we nu leven in een maatschappij waarin dat laatste het geval is. En waarschijnlijk ken je die quote van Einstein wel. Van everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will go its whole life believing it is stupid. En dat is een beetje een quote waar je mee doodgegooid wordt in allerlei zelfhulpboeken en zogenaamde inspirerende quotes die je op social media ziet. Maar het is natuurlijk wel zo. In een wereld waarin er alleen maar bomen staan, wordt iedereen geacht een aap te zijn. En dat is lekker homogeen, maar dat is zo lekker overzichtelijk. Maar in werkelijkheid zijn we natuurlijk niet allemaal apen. En kunnen we niet allemaal heel erg goed in bomen klimmen. Dan zijn we juist weer heel erg goed in andere dingen. Daarom is diversiteit in samenlevingen zo cruciaal. Zodat we ook daadwerkelijk zien wie er geen aap is, maar juist een vis. Dus wie er beter is in bomen klimmen en wie er beter is in zwemmen. En wie er beter is in weet ik veel wat. Dus dat is of we en de skills zien die bij die diversiteit horen. Of we het dan hebben over mannen versus vrouwen. Want over vrouwen en diversiteit hoor je nu heel erg veel. Over kleur en diversiteit hoor je nu heel erg veel. En over neurotypiciteit. Dat is geen woord. Over neurotypisch zijn of neurodivers zijn. Daar zouden we dus nog wel wat meer over mogen hebben. We zouden niet langer moeten praten over het een versus het andere, maar over het een en het andere. Dat het er allebei is, dat weten we. Dat het er mag zijn, dat is wat anders. En dat als je neurotypisch bent, wil je dat iedereen neurotypisch is. Het is alleen niet zo, dan stoor je je eraan. Als je een man bent, dan wil je, nou, je wilt niet dat iedereen man is, maar je zorgt ervoor dat er meer van mensen zoals jij ook om je heen verzamelt, ook in bedrijven. Daarom is het voor vrouwen ook een stuk moeilijker om naar boven te klimmen en voor gekleurde mensen ook een stuk moeilijker om aangenomen te worden of om een hogere positie te claimen, omdat sollicitatiecommissies meestal uit dezelfde homogene groep met mensen bestaat die meer kiezen voor iemand die bij hun past, die er hetzelfde uitziet als zij, die hetzelfde denken zoals zij. En zo zit onze maatschappij nu in elkaar. En waar ik eigenlijk naartoe wil, is een maatschappij waarbij het allemaal mag bestaan en kan bestaan naast het ander. En dat we juist gebruik maken van de krachten en de kwaliteiten van een ieder. Ik denk dat we het er ook wel over eens kunnen zijn dat een beetje meer vrouwelijke intuïtie in bedrijfsleven en in de politiek ook geen slecht idee is. En tegenover al het mannelijke geweld wat we nu zien. En dat je ook de kracht van andere culturen leert kennen door met elkaar samen te leven. En niet in conclaves tegen elkaar op te botsen de hele tijd zoals het nu is. En hier heb ik het ook eigenlijk ook al een klein beetje over in aflevering 41, over ADHD en institutionele discriminatie. Die link plaats ik ook in de show notes naar die aflevering. Het wordt namelijk tijd dat we de nadruk gaan leggen op onze gaves, in plaats van het altijd te hebben waarom wij geen goede aap zouden zijn, ook al trekken we een apenpak aan. Want dat is een beetje het gevoel wat ik altijd heb en wat ik ook hoor van andere vrouwen met de ADHD en wat ik ook zelf zo ervaren heb heel erg lang, dat je probeert te zijn zoals een ander is. En daarmee heb ik het vooral over neurodiversiteit. Ik bedoel, ik ben een vrouw en dat kan ik moeilijk verbloemen. Ik ben ook een witte vrouw, dat kan ik ook moeilijk verbloemen. Dus ik weet ook niet hoe het is om een donkere vrouw te zijn. Ik weet ook niet hoe het is om een man te zijn. En ik weet ook niet hoe het is om neurotypisch te zijn. Mijn brein is nou eenmaal op een andere manier aangelegd. Dus ik vind dat we het veel meer moeten hebben over de core qualities van het individu. En kijken wat die toevoegt, die kan toevoegen aan de samenleving. In plaats van als samenleving te eisen dat we allemaal één grote homogene groep zijn. Want dat een samenleving is die niet werkt en die nu aan alle kanten ook schuurt en kraakt, dat is één ding wat voor mij in ieder geval wel helder is. En ik ben ook wel heel erg benieuwd naar jouw gedachten hierover. Laat een berichtje achter op jorna@yourjoy.nl of laat het me weten via Instagram. Of laat een review achter als je dit op iTunes luistert. Volgens mij kan het op de andere platformen niet. Op SoundCloud kan het ook trouwens. Maar voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.